Enkele mededelingen, gemeente. Allereerst dat volgende week zondag, zo de Heere wil, de bediening en de nabetrachting gehouden zullen worden voor het heilig avondmaal. En dat daarom de prediking van deze dag in het teken zal staan van de voorbereiding daarvoor. Tweede mededeling is dat aanstaande dinsdag 21 maart de kerkraad hoopt te vergaderen. De vergadering begint om 7 uur. En de derde mededeling is een herinnering dat aanstaande zondag de extra collecte zal worden gehouden voor de bouwkas. Tot zover deze mededelingen. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde uit niet heeft geschapen, die trouw houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen uit Psalm 65, de versen 2 en 3. Psalm 65, de versen 2 en 3.
Thank you.
Wij willen nu luisteren naar Gods heilige wet en in aansluiting zingen we uit Psalm 40 het vierde vers. Brandofferen nog offer voor de schuld voldeden aan uw eis nog eer. Toen zeide ik, zie, ik kom, o Heere, de rol des boeks is met mijn naam vervuld. Vervolgens lezen we uit Johannes 13, de versen 1 tot en met 20. Johannes 13, de versen 1 tot en met 20 is de schriftlezing na de wet des Heren en na het zingen van Psalm 40, het vierde vers. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echtbreken, gij zult niet stelen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Johannes 13. En voor het feest van het Pascha, Jezus wetende dat zijn ure gekomen was, dat hij uit deze wereld zou overgaan tot de Vader, alzo hij de zijnen die in de wereld waren lief gehad had, zo heeft hij hen lief gehad tot het einde. En als het avondmaal gedaan was, toen u de duivel in het hart van Judas, Simons zoon Iscariot, gegeven had dat hij hem verraden zou. Jezus, wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging, stond op van het avondmaal en legde zijn klederen af en nemende een linnendoek omgorde zichzelf. Daarna goot hij water in het bekken en begon de voeten der discipelen te wassen en af te drogen met de linnendoek waarmede hij omgord was. Hij dan kwam tot Simon Petrus en zeide tot hem, Heere, zult gij mij de voeten wassen? Jezus antwoordde en zeide tot hem, wat ik doe weet gij nu niet, maar gij zult het na deze verstaan. Petrus zeide tot hem, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. Jezus antwoordde hem, indien ik u niet was, gij hebt geen deel met mij. Simon Petrus zeide tot hem, Heere, niet alleen mijn voeten, maar ook de handen en het hoofd. Jezus zeide tot hem, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein, en gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Als hij dan hun voeten gewassen en zijn klederen genomen had, zat hij wederom aan en zeide tot hen, verstaat gij wat ik ulieden gedaan heb? Gij heet mij meester en heren, en gij zegt wel, want ik ben het. Indien dan ik, de heren en de meester, uw voeten gewassen heb, zo zijt gij ook schuldig elkanders voeten te wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden dat ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, nog een gezant meerder dan die hem gezonden heeft. Indien gij deze dingen weet, zalig zijt gij, zo gij dezelfde doet. Ik zeg niet van u allen, ik weet welke ik uitverkoren heb, maar dit geschiedt opdat de schrift vervuld worde, die met mij het brood eet, heeft tegen mij zijn verzenen opgeheven. Van nu zeg ik het u lieden, eer het geschied is, opdat wanneer het geschied zal zijn, gij geloven moogt dat ik het ben. Voorwaar, voorwaar zeg ik u, zo ik iemand zend, wie die ontvangt mij. En wie mij ontvangt, die ontvangt hem die mij gezonden heeft. Tot zover de schriftlezing voor deze morgen. Wij willen vanmorgen op deze Lijdenszondag en in de duur van voorbereiding voor het heilig avondmaal nadenken over een groot gedeelte van de schriftlezing van deze morgen, namelijk Johannes 13 vanaf het 3e tot en met het 15e vers. Johannes 13 vanaf vers 3 tot en met vers 15. En ik lees u alleen het eerste vers van de tekst en het laatste. Het geheel is u zojuist voorgelezen. Johannes 13, vers 3, begint de tekst. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God uitgegaan was en tot God heen ging. En dan het laatste, dat is het 15e vers, waar hij zegt, want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat gelijkerwijs ik u gedaan heb, gij lieden ook doet. Willen we samen eerst het aangezicht van de Heere zoeken en hem vragen om zijn zegen. Opnieuw zijn we samengekomen, Heere, op een van de Lijdenszondagen. En opnieuw ligt het Lijdensevangelie voor ons geopend. De oude stof van uw vernedering, zo bekend. En het is toch zo nodig en nuttig dat we die samen overdenken. Niet slechts opdat wij die oude geschiedenis ons steeds weer in herinnering roepen, opdat ze ons ingescherpt wordt in ons hart en daaruit en daarin geschreven staat met een schrift wat onuitwisbaar is, maar ook op dat lijdensevangelie wat toch de bron van de zaligheid beschrijft, aan ons hart zou worden toegepast. En daarom smeken we heel bijzonder of u wilt geven niet slechts dat het woord van uw lijden en sterven, Heere Jezus Christus, ons gepredikt mag worden. En dat het helder en schriftuurlijk en zuiver uitgelegd mag worden. Maar vooral ook dat de boodschap van het woord in mag dringen, ingedragen mag worden in ons hart. En als dan vanmorgen in dit gedeelte van uw woord de Heere Jezus ons getekend wordt als de knecht der knechten. Als hij als het ware een zichtbare gelijkenis laat zien. Waarin hij niet spreekt over zijn vernedering, maar zichtbaar zijn vernedering uitbeeldt. En de knecht der knechten wordt, die zijn heerlijkheid aflegt en die lager daalt dan zijn dienaren, als een slaaf hen bedient. Heere, geef dat we dan de rijke betekenis en ook de brede betekenis van dit woord mogen verstaan. Dat het ons een wonder mag worden dat gij, o Heere Jezus Christus, van de hemel van uw heerlijkheid zijt neergedaald om hier op aarde u te vernederen, uzelf te vernietigen, zoals uw woord zegt, om de knecht der knechten te worden, om zondaren te dienen, om ze te bedienen. En dan weet u het, Heere, wij zijn precies als Petrus, erger nog dan Petrus. Wij willen niet gediend worden, omdat we niet verstaan waarom dat nodig is. Dat is zo wanneer we onbekeerd zijn. Want onbekeerd zijn en onbekeerd blijven betekent weigeren bediend te worden door Christus. Heere, druk dat vanmorgen op ons hart. Opdat we onze weigerachtigheid, ons ongeloof, onze zonde en onze schuld leren inleven. En opdat we het gaan zien hoe erg het is, hoe arm we zijn als we onbekeerd voortleven. Heere, wil met een pijl van uw woord en van uw geest ons hart doorboren. Opdat de schellen van onze ogen vallen en we het gaan ontdekken dat we geheel gereinigd moeten worden. Door die gezegende koning geheel bediend moeten worden uit de volheid van zijn genade. Wil u dat ook laten zien, Heere, aan degene die met zoveel geestelijke vragen kunnen worstelen en zo vanmorgen naar de kerk gekomen zijn of met ons meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u geven dat ze, wanneer ze bij zichzelf geen licht zien en alles zo vastgelopen is, er enerzijds verlangen is om door u gered en gereinigd te worden en anderzijds de vraag brandt op de bodem van hun hart waar ze u zouden kunnen vinden. Heere, wil u het dan laten zien dat gij gekomen zijt om te dienen en uw ziel te geven tot een rantsoen voor velen. Heere, wil u de betekenis daarvan zo aan het hart leggen van arme, verloren, schuldige zondaren, dat ze gaan ontdekken, hem heb ik nodig, die nergens anders te vinden is dan waar hij zichzelf openbaren wil en weg wil schenken, namelijk in zijn heilig woord. Heere, wil u geven dat er dan zo bij arme, tobbende, worstelende mensenkinderen veel gebedswerkzaamheden, veel pleiten en worstelen mag zijn met het woord van u, opdat u zichzelf door uw woord en geest aan hen mag openbaren en de weg ter verlossing aan het hart mag verklaren. Denk aan al degenen die u kennen mogen, Heere, bijzonder in een week van voorbereiding, waar deze zondag de eerste van is, zijn we soms zo in onszelf gekeerd en terneergeslagen. Omdat we herinnerd worden aan het feit dat ons leven voor u geopend ligt. En u alle dingen weet en ziet. Ook de dingen ziet die deze achterliggende maanden gebeurd zijn. Ook weet van het afdwalen. Ook weet van het wegzwerven van uw wegen en van uw paden. Heere, wil geven dat we met al die dingen, met onze zonden en schuld en afdwalingen en weerbarstigheid en vleeselijk gezindheid, tot u mogen vluchten en dat we ons hart voor u open mogen leggen. En wil u dan zelf ons doorzoeken, doorgrond gij ons en ken ons hart. En zie of er in ons een schadelijke weg zij en leid ons op de eeuwige weg. En Heere, maak het ons dan maar bekend wanneer er schadelijke wegen zijn en breek die af in ons leven. Het is zo nuttig en zo nodig, opdat de rechte weg, de weg van uw woord, de weg van vrije genade, steeds meer waarde en betekenis zou krijgen. En uw kinderen daar steeds meer op zouden wandelen en in de weg van vrije genade geworteld en gegrond zijn. Wil u ook genade geven, Heere, dat degene bij wie de dingen niet recht liggen, die zichzelf iets aanmatigen wat hun niet toekomt, geestelijk gesproken, zichzelf mogen onderzoeken. O God, geef hen niet over aan hun eigen hart, maar wil u ontdekkende en wil u ontgrondende genade geven. Want er is niet zo heilzaam wanneer we steunen op geestelijke gronden van eigen makelij, dan dat we van die vermeende gronden worden afgebracht. Want zo alleen zullen we kunnen zinken op de enige grond en het fundament dat gelegd is, Jezus Christus en die gekruisigd. Heere, schenk ons ook in het uitdragen van de boodschap alles wat nodig is. Geef ons een hart en een geest vervuld met uw woord, opdat we niets anders zouden zeggen dan wat in uw woord vertolkt wordt. Wil u geven dat het woord ernstig, welgemeend en vol liefde gebracht mag worden, dat het woord ook geestelijk mag zijn. En wil u zelf met uw Heilige Geest er zo in meekomen dat uw woord zijn kracht mag doen en dat we het mogen ervaren dat gij, o grote en almachtige God, door Christus Jezus uw Zoon in het woord wilt meekomen. Denk aan ons in het luisteren en in het spreken. Neem alle hindernissen die er kunnen zijn in luisteren of in het spreken genadig weg. En geef ons een gezegend uur en een gezegende dag. Denk aan de hele gemeente, Heere. Aan allen die hier mogen zijn, maar ook aan degenen die met ons meeleven en meeluisteren voor de kerktelefoon. Wil u aan allen denken die een moeilijke weg hebben te gaan? U kent degenen die verdriet hebben. U weet van hen die in stilte rouw dragen. Soms is het verlies wat zij leden al heel lang geleden gekomen. Andere moment bij anderen is het zo dat dat nog maar kort geleden is. Maar u weet, Heere, wat er aan verdriet geleden wordt. Wil u zelf de kracht en de troost bereiden die alleen bij u te vinden is. Denk aan allen die ziek zijn. Wees u met hen. Ondersteun hen. Bijzonder ook degenen die al langer ziek zijn. Wil u hen nabij zijn. Wil u krachten vernieuwen en hulp bereiden. En laat uw woord door genade zijn kracht mogen doen, ook op het ziekbed. Wil u zijn, Heere, met zuster Born, die deze week weer in het ziekenhuis moest worden opgenomen. We zeggen uw naam dank dat ze het einde van de week weer terug mocht keren naar huis. Maar u weet hoe zwak ze is, hoeveel lichamelijke klachten er zijn. Wil u, Heere, in dat alles genade geven om voor u te buigen, om het met u eens te zijn, ook als de weg zo moeilijk is. En wil u vooral ook geven dat uw genade de overhand mag hebben en haar bijstaan en haar in alle opzichten voor uw rekening nemen. Denk zo aan allen die een moeilijke weg hebben te gaan, ook degenen die rondom hun gezondheid tobben, die misschien deze week afspraken hebben met dokters of specialisten waar tegenop gezien wordt. Heere, wil u geven dat ook in die dingen er uitkomst mag komen en de dingen wonderlijk zouden mogen meevallen. Maar bovenal geef genade om alles te dragen, ook als de weg moeilijk is. Moeilijker dan voor onze smalle schouders lijkt mogelijk. Denk zo ook aan allen die op andere wijze moeilijkheden hebben. U kent het verdriet en de stille kruisen die gedragen worden. U weet ook van alle dingen af die voor ons mensen onbekend zijn, die in stilte worden meegedragen. Wil U geven, Heere, dat ook daarin we de hulp en de kracht bij U mogen zoeken. Want U zegt het toch zelf in Uw woord, welzaligheid, die al zijn kracht en hulp alleen van U verwacht, die kiest de welgebaande wegen. Heere, denk zo aan ons allen. Wij moeten het belijden voor Uw aangezicht, dat er zoveel is waarin wij U nodig hebben, meer dan we zelf vaak beseffen. Want van nature zien we eigenlijk helemaal niet hoezeer we U nodig hebben. Maar wil U onze ogen ervoor openen, opdat we de nood van ons leven in het rechte, in het Bijbelse licht gaan zien. En omdat vooral ook het ene nodige op ons hart weegt en we daarmee tot U, de Heere, leren vluchten. Heere, geef deze morgen vanuit Uw woord onderwijs. Geef het aan ons allen en wil U ons nabij zijn in en door de Heere Jezus Christus. Dat bidden we niet om iets van onszelf, maar alleen uit vrije genade. In de vergiffenis van al onze zonden, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu nog, gemeente, uit Psalm 51, het vierde en het vijfde vers. Aan het einde van de prediking na het amen zingen we uit het 15e vers van Psalm 22. Wie vet is, eet en knielt voor Israëls Heere. Wie het stof bewoont, bukt mede voor hem neer. En wie zijn ziel bij het leven nu niet meer heeft kunnen houden. Het vrome zaad van die op God betrouwden zal door zijn kracht hem dienen, voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Dat is het 15e vers van Psalm 22, wat we zingen aan het einde van de prediking. Geliefde gemeente, het zal vanmorgen gaan over de zelfverloochening. En dat is een woord wat in onze tijd zeker geen prettige klank heeft. We leven in de eeuw van de flinke mensen. We leven in de jaren waarin gezegd wordt dat wij mensen voor onszelf moeten opkomen. Assertief moeten zijn, zeggen we dan met een moeilijk woord. En de deugd, de christelijke deugd van de zelfverloochening staat in onze samenleving en in het leven van de velen niet hoog genoteerd. U zegt, dat is nooit zo geweest. Ik weet dat niet zo. Ik denk toch dat er tijden geweest zijn dat er meer respect was voor de christelijke deugden die geworteld en gefundeerd zijn in het woord van de Heere dan in onze tijd. Al zal het zeker waar zijn dat zelfverloochening altijd ingegaan is tegen de strevingen en de neigingen van ons eigen hart. Maar het gaat, en dat mag onderstrepen hoe belangrijk het is, vanmorgen niet over de zelfverloochening van mensen zozeer. Het gaat vanmorgen over de zelfverloochening van Hem, die in zijn lijden en sterven zichzelf verloochend heeft op een wijze die wij nooit zullen kunnen begrijpen of kunnen bevatten. En die daarin heeft laten zien wat het hart is van zijn lijden en sterven, waar het werkelijk om gaat. En die tegelijkertijd aan al de zijnen zo een voorbeeld heeft nagelaten. Wat dat alles betekent, wel, we hopen het vanmorgen te zien. Als het gaat over de zelfverloochening van Jezus. En wij zien hem dan allereerst als de knecht der knechten. In de tweede plaats als de zaligmaker van zondaren. En in de derde plaats als het voorbeeld voor zijn volk. De zelfverloochening van Jezus. In de eerste plaats zien we hem als de knecht der knechten. In de tweede plaats als de zaligmaker van zondaren en in de derde plaats als het voorbeeld voor zijn volk. De Heer Jezus Christus is bijeen met zijn discipelen aan een maaltijd. En de geleerden die zich met deze schriftgedeelten hebben bezig gehouden zijn er niet helemaal over eens welke maaltijd dat geweest zou zijn. U kunt in verklaringen en zelfs in preken wel lezen dat het misschien wel niet de paasmaaltijd geweest is, maar een maaltijd eerder die week, een avondmaaltijd. Nou, dat zou op zichzelf natuurlijk kunnen. Want de Heere Jezus Christus heeft gedurende de week waarin hij zou lijden en zou sterven, op meer dagen de avondmaaltijd genuttigd met zijn discipelen. Maar laten we het om allerlei redenen toch maar houden bij de oude opvatting dat het hier gaat om die grote avondmaaltijd die tegelijkertijd een paasmaaltijd is en tijdens welke maaltijd later ook het heilig avondmaal werd ingesteld. De avondmaaltijd op die donderdag die voor de discipelen en voor de Heere Jezus Christus zelf ook zo onvergetelijk geweest is. Kijk, en nu was het gebruikelijk dat bij zo'n avondmaaltijd, ook dus bij die paasmaaltijd op die donderdagavond, de voeten van degene die aan de maaltijd deelnamen gewassen zouden worden. Dat was nodig vanwege de gewoonte en vanwege het klimaat. U weet dat alle mannen en ook vrouwen niet geschoeid waren zoals wij in het Oude Oosten, maar dat ze op blote voeten liepen en alleen de wat rijkere, de wat meer welgestelde, hadden dan ook vaak nog wat sandalen aan of eenvoudig schoeisel. En met de wegen die in die tijd allemaal onverhard waren en het hete, stoffige klimaat was het zo dat wanneer je maar even buiten geweest was, dan waren in elk geval je voeten en je onderbenen bestoft en vuil geworden, zeker wanneer je een dag werk gedaan had. En dan was het alleen maar een kwestie van hygiëne en een kwestie van wellevendheid, dat je voordat je aan de maaltijd ging, je voeten waste. Dat gebeurde dan zeker bij de wat meer welgestelde mensen door een slaaf. Eigenlijk was het wassen van de voeten het meest nederige werk. Dat deed een meestal nog jonge slaaf die het werk nog moest leren. En hij was aangewezen om die riemen waarmee de sandalen aan je voeten waren geknoopt los te maken. Vandaar dat Johannes de Doper ook zegt, als hij de Heer Jezus ziet, ik ben nog niet eens waardig om zijn schoenriem te ontbinden. Dat wil zeggen om het minste slavenwerk te doen. Nou, dat was dus het minste slavenwerk, het losmaken van de sandalen. En dan werden die sandalen terzijde gezet of bij de deur gezet soms ook. En dan waste die slaaf met een soort kom met water, waste hij de voeten van degene voor die aan zou gaan liggen aan tafel. Of dat aan het begin van de maaltijd gebeurd is of niet, is niet helemaal duidelijk. Meestal wordt gezegd dat het niet gebeurd was. Maar dat is in het hoofdstuk wat we lezen niet uitdrukkelijk gezegd. Er staat namelijk dat de Heere Jezus Christus tijdens de avondmaaltijd, dus toen de maaltijd al een poosje aan de gang was, zo lezen we in vers 2, dat hij toen opstond om dit werk van een slaaf te verrichten. En het is heel goed denkbaar, zoals het staat in het Johannes-evangelie, dat er bij de deur wel een slaaf gestaan heeft. De maaltijd en de kamer was immers bereid, zo lezen we in het andere evangelie. En dat wil zeggen dat er vermoedelijk ook wel een slaaf bij het waterbekken gestaan had om de voeten te wassen. Maar de Heere Jezus Christus gaat tijdens de maaltijd, toen zelfs het paasmaal al genuttigd was, staat hij op en legt zijn opperkleed af en neemt de doek waarmee de slaaf de voeten droogt en neemt het waterbekken en gaat de discipelen langs om hun de voeten te wassen. We krijgen uit het evangelie naar Johannes zeker de indruk dat het hier gaat om een heel bewuste handeling van de Heere Jezus Christus. Niet alleen maar wat vaak gezegd wordt, omdat niemand de voeten wilde wassen, dat hij het daarom deed. Nee, het is een zeer bewuste handeling. Leest u maar mee in de Bijbel. We lezen in vers 2, als het avondmaal gedaan was, toen de duivel in Simons zoon Iscariot, Judas, gevaren was, Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven had en dat hij van God was uitgegaan en tot God heen ging. Dat is dus het voorteken, het motief van waaruit hij die voeten van de discipelen gaat wassen. Jezus wetende dat de Vader hem alle dingen in de handen gegeven heeft. Het is dus niet iets willekeurigs wat hier gebeurt, gedwongen door de omstandigheden. Nee, Jezus doet dit in het volle bewustzijn, in de volle wetenschap dat hij de heerlijke Zoon van de Vader is. Dat hij bij de Vader vandaan gekomen is en dat hij na zijn lijden en sterven ook weer tot de Vader gaan zal. Met andere woorden, als hij zich nu gaat vernederen, dan doet hij dat niet door de heerlijkheid die hij bij de Vader had te ontkennen, of daar met eerbied gezegd een streep door te halen. Nee, hij laat ook in zijn vernedering zien dat hij de Zoon van God is, die de heerlijkheid droeg en draagt, die de Vader hem gegeven heeft eer dat de wereld was, en die straks opnieuw met eer en heerlijkheid bekroond zal zijn. En daarom, als zij in dat bewustzijn van zijn heerlijkheid, van zijn goddelijke majesteit, nu de doek neemt, zijn opperkleed aflegt en met het waterbekken rondgaat om de voeten te wassen, dan heeft dat heel bijzondere, dan heeft dat ook heel geestelijke betekenis. Jezus haal dus geen streep door zijn goddelijke majesteit. Hij handelt hier als de heerlijke Zoon van God. En in die wetenschap vernedert hij zich. Kijk, gemeente, als dat het voorteken is, het motief is in deze hele geschiedenis, dan betekent dat dat de Heere Jezus Christus hier allereerst zichtbaar wil laten zien waarvoor hij gekomen is en wat er deze donkere nacht gaat gebeuren. In deze handeling wordt iets zichtbaar van de grote reden waarom hij hier op aarde gekomen is en wat zijn lijden en sterven eigenlijk wil zeggen. Ik las deze week een verklaring bij dit hoofdstuk die heel sprekend is. Degene die die verklaring schreef, laat daar weten dat de Heere Jezus eigenlijk in deze voetwassing zichtbaar maakt wat Paulus schrijft in Filippenzen 2. In Filippenzen 2 tekent Paulus de lijdensweg van de Heere Jezus Christus. En dan zegt hij dat Jezus Christus eerst bij God was. Hij heeft het geen roof geacht Goden even gelijk te zijn. Dus het was voor hem niet iets wat hij heeft gestolen, die heerlijkheid. Dat bezat hij, dat had hij bij de Vader voordat de wereld was. En toen heeft hij zichzelf vernietigd, de gestaltenis van een dienstknecht aangenomen hebbende. Hij heeft zichzelf overgegeven tot in de dood, ja, de dood des kruises. En daarom heeft God hem uitermate zeer verhoogd en hem een naam gegeven onder de hemel, boven alle naam, opdat in de naam van Jezus Christus alle knie zich buigen zou. Voelt u daar wat de apostel samen, wat de weg van Jezus hier op aarde geweest is? Van de heerlijkheid, door de vernedering aan de dood van het kruis, tot de heerlijkheid. En dat beeld de Heere Jezus Christus eigenlijk in die voetwassing uit. Wetende dat hij de heerlijkheid bezat, nam hij zijn kleed en legde dat af. Zoals hij zijn heerlijkheid heeft afgelegd toen hij mens werd. En zoals hij nog in dieper zin zijn heerlijkheid afgelegd heeft toen hij naar het kruis ging. Zo laat hij nu zien, ik neem de nederigste taak op me. Ik word knecht, dienstknecht, slaaf. Ja, en dan zo diep, dat hij zelfs de dienstknecht wordt van de discipelen. Want dat was dat werk van die slaaf niet, die de voeten moest wassen. En als de Heere Jezus zich hier heel bewust zo vernedert, dat hij rondgaat en de voeten van de discipelen wast, ook van Judas, ook van Petrus, ook van Johannes, dan vernedert hij zich eigenlijk tot de slaaf van de discipelen. Tot de knecht der knechten. En dat is een aangrijpend beeld van de diepte van zijn lijden. Waarom is Jezus hier op aarde gekomen? Waarom heeft hij zichzelf van die grote heerlijkheid die hij bezat vernederd? Tot de dood. Ja, de dood des kruises. Wel opdat hij zou kunnen dienen. Opdat hij zou kunnen bedienen. Opdat hij arme zondaren zoals Simon Petrus en zoals Johannes en zoals Bartholomeus en welke naam ze verder ook gehad mogen hebben. Opdat hij al die mensen zou kunnen bedienen. Nee, niet met het wassen van hun voeten. Maar met hen te reinigen van al hun zonde en van al hun schuld. Jezus Christus is de nederige knecht, de knecht des Heren. De man van smarten geworden. Een slaaf, een slavengestalte heeft hij aangenomen. Opdat hij arme zondaren zou kunnen dienen en bedienen met het heil wat hij verworven heeft. Ziet u, gemeente, hoe het zo betekenis krijgt, die oude bekende geschiedenis? En dat heeft de Heere Jezus blijkens dit hoofdstuk heel bewust gedaan. Zoals we het al meermalen gezien hebben in deze lijdensweken, dat het lijden de Heere Jezus niet is overvallen. Het was niet een samenloop van omstandigheden waaronder hij, ja, bij wijze van spreken, bij toeval aan het kruis terecht zou komen. Dat is een vreselijke gedachte. Zo is het Gode zij dank ook niet geweest. Maar hij legt heel bewust zijn heerlijkheid af. Net zo als hij hier bewust zijn kleed aflegt. Om de discipelen te gaan dienen met de voetwassen. Zo legt hij bewust zijn heerlijkheid af en neemt hij de schande op zich. Bewust, omdat hij weet dat zijn ure gekomen is en omdat de liefde hem drijft. Gemeente, mag ik de vraag stellen vanmorgen, hebben wij zo ons leren verwonderen over de lijdensweg van de Heere Jezus? Want als hij hier de discipelen en in de discipelen ook ons een voorbeeld geeft. Allereerst een voorbeeld van wat zijn lijdensweg betekent. Als hij zo de knecht der knechten wordt, de slaaf der slaven. Dan moet dat toch wel een diepe vernedering geweest zijn voor de Heere Jezus. Dan laat dat toch ook wel zien dat hij bereidwillig is om de diepste diepte van vernedering in te gaan, om zondaren te dienen met het heil wat bij hem te verkrijgen is. Hebben we hem zo nodig gekregen? Omdat we zien dat wij onszelf niet kunnen redden. Omdat we reddeloos verloren zijn vanwege onze zonde en schuld. En omdat we onszelf ook niet op een hoger plan kunnen brengen. Of iets aan de omstandigheden van ons leven kunnen veranderen. Is het zo geworden in ons leven. Gij moet redden. Gij kunt redden. Gij alleen. Kijk, daar was Petrus de discipel nog zo blind voor. Hij wist wel iets van de genade van God, want hij was krachtig geroepen door de Heere. En er was ook een liefdesbetrekking tussen hem en tussen de Heere Jezus Christus. Maar als de Heere Jezus in zijn onderkleed en met die doek en met dat bekken met water bij Petrus komt, ja, dan blijkt dat Petrus er helemaal niets van begrepen heeft. Het is trouwens de vraag of de andere discipelen het wel begrepen hebben. Maar Petrus, misschien de man die het woord voert en ook namens de andere discipelen laat horen dat hij van deze handeling van de Heere Jezus niets, maar dan ook niets heeft begrepen. Misschien is Petrus de eerste wiens voeten gewassen worden. Dat wordt vooral En u begrijpt waarom, door de Romeinse uitleggers wel gezegd. Petrus lag naast de Heere Jezus, aan de ereplaats. Is mogelijk, maar zeker is het niet. Er staat in de schrift ook heel duidelijk dat hij tot Petrus kwam. Dat hoeft niet te betekenen dat Petrus de eerste was. Maar hoe dan ook, misschien dat anderen hun voeten al gewassen waren en dat hij tot Petrus kwam en Petrus de eerste is die reageert. Of dat Petrus inderdaad de eerste is tot wie hij komt met het water om zijn voeten te wassen. En dan zegt Petrus, vurige Petrus, Heere, gij mij de voeten wassen, dat zal niet gebeuren. Want dat is de strekking van zijn woorden. En dan spreekt de Heere Jezus Christus een merkwaardig woord. Jezus zegt, wat ik doe, weet gij nu niet. Maar gij zult het na dezen verstaan. Dat is een woord wat alleen maar zo uitgelegd kan worden. Niet dat de Heere Jezus bedoelt, ik zal straks wel uitleggen wat ik met deze voetwassing bedoel. Maar de woorden na deze hebben in het evangelie en op de lippen van de Heere Jezus Christus altijd betekenis na deze, dat wil zeggen na mijn kruisdood en opstanding, wanneer de Heilige Geest zal komen om u al deze dingen te leren. Dus pas na de dood en de opstanding van de Heere Jezus zullen ze ten volle verstaan wat deze handeling van de Heere Jezus eigenlijk betekent. Dat moeten we even in gedachten houden, want dat is belangrijk. En als Jezus dat gezegd heeft, dan zegt Petrus het nog krachtiger. Petrus, vurige Petrus, Heere, zegt hij, gij zult mijn voeten niet wassen in der eeuwigheid. En dan laat de Heere Jezus iets zien van de betekenis van dat voetwassen. Hij zegt, indien ik nu niet was, dat wil zeggen, indien ik u de voeten niet was, zo hebt gij geen deel met mij. En dan antwoordt Petrus opnieuw met zijn vurige geest. Heere, was dan niet alleen mijn voeten, maar ook mijn handen en het hoofd. Helemaal, bedoelt hij. En dan zegt de Heere Jezus, die gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet allen. Want hij wist wie hem verraden zou. Daarom zeide hij, gij zijt niet allen rein. Kijk, als we deze moeilijke woorden, want er is heel wat over te doen, over deze teksten op ons laten inwerken, dan wordt één ding duidelijk. Dat is onmiddellijk duidelijk, denk ik, uit de geschiedenis zoals die voor ons ligt. En dat is dit, dat wanneer Simon Petrus aan de beurt is, opdat zijn voeten gewassen zouden worden, dan wil hij dat niet. Waarom niet? Wel, we krijgen de indruk uit de woorden zoals hij die zegt, dat hij dat niet juist vindt. Hij heeft, het is al even aangestipt, grote achting gekregen voor de Heere Jezus Christus. Hij heeft toen destijds bij de wonderbare visvangst, aan het begin van het optreden van de Heere Jezus gezegd, Heere, ga uit van mij, want ik ben een zondig mens. Hij besefte dat Christus de zaligmaker is, de zoon van de levende God, en dat hij, Simon Petrus, was de zondaar. En zou de gezegende zoon van God, de heilige zoon van God, nu de minste slavendienst verrichten aan hem, Petrus? Zondige Petrus, Heere, dat kan niet. Gij zult mij de voeten niet wassen tot in der eeuwigheid. Kijk, dat is begrijpelijk. Vanuit een diep besef van de grootheid van Christus. En vanuit Petrus' eigen zondigheid, zegt hij, tot in der eeuwigheid zal dit niet gebeuren. En toch wijst de Heere Jezus dat af. Toch zegt hij dat Petrus hier iets zei wat niet goed was. De Heere Jezus zegt het zelfs met grote stelligheid. Indien ik u niet was, gij hebt geen deel aan mij. Wat de Christus daarmee bedoelt is dit. Simon Petrus, wat ik hier doe, het wassen van de voeten. Dat is niet zomaar een dienst. Dat heeft diepere betekenis. Daarmee wil ik iets zeggen. Daarmee wil ik iets uitbeelden. Daarmee wil ik dit zeggen. Dat u door mij gewassen moet worden. Gewassen moet worden van uw onreinheid. Het is wel een nederige dienst, Petrus. Een nederige dienst waarin ik mij verloochen en verneder. Maar het is de dienst waarvoor ik gekomen ben. Want de Zoon des Mensen is gekomen om te dienen en om zijn leven te geven tot een rantsoen of tot een losprijs voor velen. Dus wat hier gebeurt, Simon Petrus, is niet zomaar iets, maar is een gebeurtenis met een diepe geestelijke betekenis, met een geestelijke strekking. En zoals ik nu uw voeten wil wassen, zo moet ge door mij gereinigd worden. En indien ik u niet was, zo hebt ge geen deel aan mij. Ja, zegt iemand, maar wat betekent dan de rest? Want tot zover begrijp ik het, dat met die voetwassing de Heere Jezus wil zeggen, dat hij Petrus en al de andere discipelen wil wassen van hun zonde en van hun onreinheid. Maar wat betekent dan dat Simon Petrus in zijn vurigheid zegt, ja, als dan mijn voeten gewassen moeten worden, laat me dan ook de handen gewassen worden, want dan moet ik helemaal gewassen worden. En dan zegt de Heere Jezus, nee, dat gebeurt niet. Want wie gewassen is, heeft niet van noden dan de voeten te wassen, maar is geheel rein. En gij lieden zijt rein, doch niet alle. De betekenis van dat woord is het allermoeilijkste uit het hele hoofdstuk. Maar naar mijn gedachte, en u kunt het terugvinden in de kanttekening en ook bij Calvijn, kan het eigenlijk alleen maar dit betekenen. Simon Petrus was in beginsel gereinigd door de Heere Jezus Christus. Want toen Christus hem riep, zoveel jaren geleden, en hij tot discipel van Jezus Christus geworden was, en gemeenschap met Jezus Christus, een band met Jezus Christus, als ik het zo zeggen mag, had gekregen, toen was hij in beginsel gereinigd. Want laten we het toch heel duidelijk en heel bijbels zeggen. Als mensen tot de gemeenschap met Christus gebracht worden, dan worden ze door hem gereinigd. Hij en alle andere discipelen behalve Judas waren dus in principe al gereinigd. Maar nu wilde de Heere Jezus Christus in de voetwassing met name laten zien dat zij voortdurende reiniging nodig hadden. En wilde hij met die voetwassing die hij als nederige knecht aan hen verrichtte, er ook op duiden dat die reiniging alleen maar zou kunnen door de vernederde Christus, door het lijden en sterven, door zijn bloed, dat zou vloeien op Golgotha. Het is dus zo dat de Heere Jezus in die voetwassing wil laten zien. Petrus, ge zult die reinigende kracht van mijn nederig lijden en sterven voortdurend nodig hebben. En als u die reinigende kracht van dat lijden en sterven van mij niet voortdurend nodig hebt, dan hebt ge geen deel met mij. Net als die ene. Die niet rein is, die er buiten staat. Judas Simons zoon Iscariot. Kijk, en als we zo de lijn van de geschiedenis en van deze zichtbare gelijkenis, zou ik haast zeggen, samen overdenken, dan wordt duidelijk wat de Heere Jezus hier bedoelt. Als die knecht der knechten, laat hij zien dat hij de zaligmaker is. Dat hij mensen wil reinigen van hun zonde. En dat hij degene die gereinigd zijn in beginsel steeds weer wil reinigen. En erop wil wijzen dat ze steeds weer de kracht van het reinigende bloed van Jezus Christus nodig hebben. Kijk, en als die prediking vanuit deze zichtbare gelijkenis ons wordt voorgehouden vanmorgen, dan ligt daar ontzaglijk veel in opgesloten. Het punt waar alles om draait, als het ware, in dit deel van de geschiedenis, is dat Christus ons moet wassen. Want dat wij anders geen deel hebben aan Christus. Wij hebben de reinigende kracht van het bloed van Christus, dat van alle zonde reinigt, nodig. En de vraag komt heel persoonlijk tot u en tot mij. Hebben wij in ons persoonlijke leven de kracht van Christus bloed, de reinigende kracht van zijn bloed, nodig gekregen? Ach, wanneer wij onbekeerd zijn, kunnen we, omdat we altijd bij het woord van de Heere zijn opgevoed en onder de prediking zitten, weten met ons verstand dat Christus gestorven is en dat zijn bloed reinigt van alle zonden. En kunnen we in onze gebeden er ook wel om vragen, Heere, was, reinig mijn gemoed van al mijn vuile zonden. Maar wat is het eigenlijk erg als dat alleen maar een verstandelijk gebed blijft? Als dat alleen maar een gebed is, ja, omdat we dat weten. Maar ten diepste, als we eerlijk zijn, moeten we vanmorgen zeggen, is het nog nooit nood geworden in ons leven? Is het nog nooit zo geworden, geef mij dat bloed van Jezus, of ik sterf? Want buiten Jezus is geen leven, maar een eeuwig zielsverderf. Kijk, als we zo leven, onbekeerd, misschien met een zekere ernst, maar toch onbekeerd en ongevoelig. Of misschien wel onbekeerd en onverschillig. Dan laten we in ons leven zien dat we ten diepste het bloed van de Heere Jezus Christus niet nodig hebben. En dan zeggen we nog veel krachtiger dan wat Petrus bedoelde met zijn woorden toen de Heere Jezus aan zijn voeten knielde: Heere, dat zal in der eeuwigheid niet gebeuren. Ik las vanmorgen nog een preek van Kolbrugge over dit hoofdstuk. En hij zegt, halverwege die preek ongeveer, het ergste is dat wij in ons ongeloof en in onze onbekeerlijkheid weigeren om ons door Jezus Christus te laten wassen en te laten reinigen. Hoe kon dat toch? Hoe kwam het dat Petrus op dit moment weigerde om zich door de Heere Jezus Christus te laten wassen? Wel omdat hij de dingen niet verstond. Hoe komt het toch dat een onbekeerde onbekeerd blijft en weigert zich te laten reinigen door het bloed van de Heere Jezus Christus? Omdat hij blind is in de dingen van de hemel en blind is in de dingen van de schrift. Net zo goed als Petrus niet wist wat de Heere Jezus bedoelde. Het niet verstond. Zo is het heel nadrukkelijk met een onbekeerde. Die ziet de nood van zijn ziel niet echt. Die ziet de hoogheid van God niet echt. Hij ziet de noodzaak van de genade niet echt. Hij is blind in de dingen van de Heere. En als het zo is in jouw leven, jongen of meisje, in de kerk, vaders, moeders, ouderen, wat dan dringend nodig is in deze voorbereidingsweek, is dat u smeekt: Heere, open mijn ogen. Geef mij goddelijk onderwijs. Laat me zien wie u bent, wie ik zelf ben. En hoe nodig het is dat ik door Jezus Christus gereinigd word, gewassen word van mijn zonde. want het staat er met klemmende ernst. De Heere Jezus Christus brengt het op één korte formule. Hij zegt, indien ik u niet was, gij hebt geen deel aan mij. Dus wie in dit leven de wassende, reinigende kracht van de knecht der knechten, Jezus Christus, niet kent, die heeft geen deel aan hem. Die staat er buiten. Kijk, en dat is ontzaglijk ernstig. Want Jezus Christus laat hier horen, het is van twee in één. Of wassen door zijn bloed. Of buiten hem. Een gemeente, soms zou ik wensen dat mijn woorden als een hamerslag waren. Of als een zwaard waren. Om die harde harten. De harde harten van ons mensen. En heel in het bijzonder de harde harten van een onbekeerde jongen of een onbekeerd meisje of een onbekeerde oudere. Als het ware met kracht te verbrijzelen of te doorsteken. Ach, daar mogen we de Heere toch ook onder de prediking om bidden. Of hij door zijn Heilige Geest het woord tot een hamer wil maken. En het woord tot een zwaard wil maken. Opdat we overtuigd worden, innerlijk overtuigd worden. Van de laatste ernst die in elke preek als het goed is aan de orde komt. Of laten wassen. Of geen deel aan mij. Ja, als dat op ons afkomt, dan gaan we zoeken, dan gaan we smeken. Ook al weten we misschien niet hoe en al weten we misschien niet wat. Maar dan kunnen we niet gerust blijven. Dan gaan we smeken als een arme tobber, als een arme zondaar. Heere, ontferm u mijner, was mij geheel van al mijn vuile zonden. Kijk, en dan moet u erop letten dat de Heere Jezus Christus dit met grote ernst zegt. Indien ik u niet was, dat is dus absoluut noodzakelijk. Dat reinigende werk. Kijk, en dan is die voetwassing maar een eenvoudig beeld, maar een klein teken. Want hij zegt hier in dit gedeelte dat na deze dingen zullen ze het verstaan. Dat wil zeggen, na zijn kruisdood en opstanding zullen ze het verstaan. Dan zal ten volle duidelijk worden wat dat wassen eigenlijk is. Dat is niet een wassen met water. Want al wast een zondaar zich met veel water en met salpeter, zegt de profeet Jeremia, dan zal hij nog dezelfde zondaar blijven. Maar hij zal gewassen moeten worden met het bloed van de gekruisigde knecht des Heren. In het bloed van Jezus Christus. Daarin alleen is reiniging. Kijk, en wanneer we nu werkelijk overtuigd worden van de noodzaak van dat reinigende werk van de Heere Jezus. Dan ga je zien, iets ontdekken van het zwarte van de zonde. Van het feit dat je poetsen en wassen kunt aan je eigen leven, maar dat je jezelf nooit schoon kunt wassen. En dan ga je smeken, Heere, was mij geheel. Zo zal ik witter wezen dan sneeuw die vers op het aardrijk nederviel. Kijk, en dan gaan we Petrus ook begrijpen dat hij juist in deze omstandigheden zegt, Heere, was me dan ook geheel. Maar de Heere Jezus laat zien, kijk Petrus, u bent in beginsel al gereinigd door mijn bloed. Maar u hebt het voortdurend nodig om gewassen en gereinigd te worden. Ik was mijn volk niet zo dat ze in één keer rein zijn en alle onreinheid te boven zijn. Maar ze moeten steeds weer tot die geopende fontein vluchten. Om steeds weer door mij gereinigd en gewassen te worden van al hun zonden. Wat een onderwijs ligt daarin voor de aard van het geestelijke leven. Als een mensenkind dus door Christus gereinigd is. Als hij door Christus uit het donker getrokken is. En overgezet is in het wonderbaar licht. Dan is hij niet klaar. Niet afbekeerd. Niet boven al het aardse slijk en boven de zonde verheven. Zoals in sommige kringen vandaag in toenemende mate gedacht wordt. Maar dan heeft hij voortdurend die bron nodig. Ach, en dat weet u toch, u die de Heere vrezen mag. U die misschien het mogen blikken in dat volbrachte werk van de Heere Jezus. U die de kracht van zijn woord en de kracht van zijn bloed aan uw eigen hart hebt mogen ervaren. Als u dan blikt op uzelf, zeg u, Heere, wat breng ik er toch weinig van terecht. Eigenlijk breng ik er niets van terecht. In mezelf moet ik steeds weer aan de weet komen. Zoveel zonde, zoveel donkere plekken, duistere plekken van ongerechtigheid. Afdwalingen zoals dat schaap dat onbedachte herder heeft verloren. Slordig leven, soms zo in het donker, soms struikelen en in zonde vallen. En nu laat de Heere Jezus zien dat hij komt. Nee, niet slechts om arme zondaren te reinigen, maar dat hij komt om ook zijn eigen kerk na ontvangen genade steeds weer te reinigen. Heel het evangelie van vrije genade ligt in deze geschiedenis van de voetwassing opgesloten. Hij komt om te reinigen en om weer te reinigen. Hij komt om te wassen en weer te wassen. En wat is het dan noodzakelijk om onszelf af te vragen? In deze voorbereidingsdienst, een dienst waarin gewezen mag en moet worden op de zelfbeproeving, is het ons zo tot last geworden, ons zonde bestaan, de zonde en schuld van ons leven, dat ons hart uitgaat naar de reinigende kracht van Christus bloed. Dat het ons om Jezus Christus en die gekruisigd te doen is, om hem te kennen en om hem meer en meer te kennen. Gemeente, als wij met onze zonden en ellende het niet tot hem ter genezing leerden wenden. Als het ons niet om de reinigende kracht van Christus bloed te doen is. Ach, wat voor betekenis heeft het avondmaal voor ons dan persoonlijk? Dan is het dringend nodig dat we onszelf beproeven en onderzoeken en gaan vragen om die honger, om die dorst naar het reinigende bloed van Christus. Want dat is nodig. Dat is toch een van de eerste beginselen, een van de eerste ritselingen die nodig zijn om op de juiste wijze avondmaal te kunnen vieren. Dat we als arme verloren zondaren onszelf kennen, als verloren buiten Christus. En dat er honger en dorst gekomen is naar dat bloed van hem, naar die reinigende kracht van hem. Maar wat een wonder dan, zeg, dat we hier dan lezen dat die Heere Jezus Christus zelf zijn kleed aflegt en zelf zijn heerlijkheid aflegt en de knecht der knechten is. Hij wil dienen. En niet slechts dienen in de zin van dienen met het wassen van die voeten, maar dat heeft, zoals duidelijk geworden is, diepere betekenis. Hij wil mensen bedienen met het heil in Christus. Kijk, en dat is nu juist zo'n grote troost voor mensen die zichzelf als een verlorene leren kennen. Die nergens bij kunnen. Die zeggen, de Heere is voor zondaren gestorven. Hij is machtig om te verlossen. Hij is bereid om te verlossen, maar ik zit zo vast. Waar moet ik hem zoeken? Waar zal ik hem vinden? O, mijn beste vriend, vanuit het woord komt hij juist tot zo'n Petrus en tot zo'n Johannes. En zo wil hij nog tot zondaren komen. En dan wil hij komen, nee, niet om gediend te worden, maar om te dienen. Om mensen te reinigen. En als hij komt door zijn woord en geest, dan brengt hij alles mee. Dan kun je jezelf zien als bevlekt met 1000 zonden. Maar de kracht van zijn bloed is zo groot dat wanneer hij met zijn bloed tot een zondaar komt, dan 1 woord, 1 ogenblik en al die zonden verdwijnen. Dan kan ik zo worstelen met de vraag, Heere, ik zit zo vast en mijn hart is zo dor. 1 woord van hem en dat dorre hart gaat leven en gaat spreken. En de banden worden verbroken. En een derde zegt, ach, ik voel dat ik zo diep onwaardig ben. Dat de Heere aan andere genade zou bewijzen, dat kan ik begrijpen. Maar aan mij, weet u, dan komt hij om juist dat ene verloren schaap. Wat er helemaal geen recht op heeft, op te zoeken. En om het te dienen met zijn genade. Wat een zegen, zeg, als we in deze week van voorbereiding een dienende Jezus nodig mogen hebben. De bediening van zijn gerechtigheid. De bediening van zijn bloed. Gereinigd. Gezuiverd te worden. Ja, dan ga je deze week veel de stilte opzoeken. En smeken, o Heere, zoudt u ook mij willen bedienen met het heil in Christus. En wanneer we uit Christus bediend mogen worden, dan komt er ook verlangen om met diezelfde Christus, die met de reinigende kracht van zijn bloed ook tot ons wilde komen, aan de tafel te eten en te drinken, ter gedachtenis aan zijn dienen. Dienen tot zaligheid. En dan blijft daar ook dat voorbeeld over wat de Heere de zijne heeft nagelaten. Want dat is de laatste spits, niet de enige spits, zelfs niet de belangrijkste spits. Maar het is wel de laatste spits die hij in de uitleg van dit hele gebeuren geeft. Hij zegt, als u hem de voeten gewassen heeft, verstaat u het nu? Wat ik gedaan heb? Ze blijken het niet te verstaan. En dan zegt hij, ik heb u een voorbeeld nagelaten. Dat zoals ik de nederige was voor u, mezelf verloochende voor u. Zo moet ge ook voor elkaar de minste zijn. Mijn discipelen, mijn kinderen. En voor elkaar de voeten wassen. Ja, dan is Jezus een voorbeeld. Hij is allereerst zaligmaker. Maar wanneer hij onze zaligmaker mag worden, dan wordt hij ook ons voorbeeld. En dan zullen Gods kinderen toch ook uit dankbaarheid die gestalte willen gaan vertonen die in Christus Jezus was. O nee, dat zal niet volmaakt kunnen, de gedachten zijn verre van ons. Maar het wordt wel het verlangen van ons hart. En we worden op deze voorbereidingszondag ook geroepen om onszelf daarin te beproeven. Zeg, u die de genade van de Heere kent, is dat ook uw verlangen? Nee, niet slechts om door het bloed van Christus gereinigd te worden, telkens weer. Dat is allereerst nodig. Maar ook om zijn voetstappen te volgen. Om de minste te zijn, om uzelf te verloochenen. Want een ieder beproeve zichzelf, staat er in het derde stuk van het avondmaalsformulier, of hij in zijn consciëntie van harte bereid is om God en de naaste lief te hebben. Om elkaars voeten te wassen indien dat nodig zou zijn. In elk geval om onszelf ook ten opzichte van God en van elkaar te verloochenen. Nee, dat kan niet door eigen kracht. Want we zijn van die mensen die onze eigen trots en onze eigen hoogmoed meedragen en omdragen. Maar de dienende Christus leert dienen. Leert onszelf verloochenen. Het vrome zaad, zegt de psalm toch, van die op God vertrouwde, zal door zijn kracht hem dienen. Door zijn kracht voor hem leven. Het zal de Heere eens worden aangeschreven in het nageslacht. Kijk, bediend door hem leren om te dienen. Dat heeft de Heere in deze geschiedenis laten zien. Er blijft maar één ding over niet. Heere, leer het ook ons. Door uw genade. En door uw kracht. Amen. Eindigen met dankzegging en gebed. Heere, wil u onze ogen daarop richten, op die dienende knecht der knechten, die toch Israëls God en koning is. Wil u geven, Heere, dat wij iets mogen ontdekken van de oneindige zondaarsliefde die daarin blijkt, want wat moet het hem gekost hebben? Om de heerlijkheid die hij bezat, en in het volle bewustzijn van die heerlijkheid, die af te leggen. En onder arme zondaren te buigen. Om ze zo vanuit de vernedering, vanuit zijn armoede te bedienen. Heere, wat een wonder. Geef dat velen onder ons, die bedienende, die dienende Christus nodig mogen krijgen. En als hem niet kennen en ook niet nodig hebben. O Heere, leer ons in de weg van bekering onszelf te verliezen. en als arme zondaren tot u te vluchten. U kunt het doen. Doe het ook. Denk aan allen. Geef dat uw woord zijn kracht mag doen. Het is in alle eenvoud gebracht. Wil het gebrekkige en het zondige wat aan onze woorden kleeft genadig wegnemen. Maar wil uw woord zegenen. En wil u ook verder deze dag, deze voorbereiding zondag met ons zijn. We vragen het uit genade. Om Jezus wil. Amen. We zingen als slotzang Psalm 133, het derde vers. Waar liefde woont, gebiedt de Heer de zegen. Daar woont Hij zelf, daar wordt zijn heil verkregen. En het leven tot in eeuwigheid. 133, het derde vers. Gaat heen in vrede, draag de zegen des Heren die we in zijn naam op u leggen. De genade van de Heere Jezus Christus. De liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest. Zij en blijven met u allen. Amen.